Welkom bij Radio Maria. Elke dag telt.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. En vandaag starten we met een lied gebracht door Gerald Troost. 10.000 redenen.
Zijn heilige naam.
beste luisteraars. Elke tweede woensdag van de maand kan u bij Radio Maria luisteren naar een nieuwe aflevering van De Leeswijzer. In dat programma stellen we verschillende recente boeken aan u voor met interviews met de auteurs. En in de aflevering voor de maand november, morgen woensdag 13 november om 13 uur, gaan we een prentenbijbel voorstellen. En we gaan daarvoor in gesprek met Marijke ten Kate. Zij heeft de prenten in die prentenbijbel, de illustraties, heeft zij getekend. De prentenbijbel is een van de meest geliefde kinderbijbels in Nederland. Maar niet alleen in Nederland. Deze prentenbijbel is ondertussen in tientallen talen vertaald. We horen daar morgen om 13 uur meer over. Een tweede boek dat zal worden voorgesteld draagt de titel Road Trip naar Auschwitz. Na het overlijden van haar moeder maakt Evelien Rutte in de winter van 2004 een bedevaartstocht naar Auschwitz-Birkenau. Ze ziet voor het eerst de plek waar haar Poolse grootmoeder oog in oog stond met nazi-dokter Józef Mengele. De keuze die in 1943 werd gemaakt, bepaalde het voortbestaan van een hele stamboom. Een aangrijpend gesprek, beste luisteraars, en ik stel voor dat we daar eens een fragmentje van beluisteren.
Wij zijn geen Joden, hè?
Nee. Dus ja.
Mijn grootouders waren gewone katholieke Poolse mensen, ja. Maar zij zaten bij het verzet. Ze zaten bij het ondergronds verzet. En dat was de reden dat ze zijn opgepakt.
Ze zijn als politieke gevangenen
afgevoerd.
Ja. Dus het verschil dan ook met het symbool dat ze droegen. Ja. Heeft u daar sporen van teruggevonden in Auschwitz zelf? Bewijzen van hun aanwezigheid in de kampen?
Zeker. We hebben heel interessante informatie gekregen via de International Tracing Service. Mm-hmm. Dat is een organisatie die allemaal documenten bijhoudt van oorlogsslachtoffers. En dat is een immens archief. Was nu weer 26 kilometer papier of zoiets. En mijn zus heeft een paar jaar geleden een mail gestuurd naar die organisatie met de namen van mijn grootouders en geboortedata en geboorteplaats met de vraag, hebben jullie informatie over deze twee mensen? Want dat zijn mijn grootouders. En blijkbaar zijn er heel veel mensen die dat doen, die vraag stellen. Maar elke vraag wordt wel beantwoord. Dus we stonden dan in een soort van wachtlijst. En heeft anderhalf jaar geduurd, voordat wij aan de beurt waren. Maar dan hebben we antwoord gekregen. En er waren 94 documenten gevonden.
Wauw, ja.
En als je die documenten... Ja, we hebben natuurlijk niet de originele documenten gekregen. We hebben kopies en pdf's gekregen. Maar als je daarnaar begint te kijken, dan komt dat zo hard tot leven. Dan je ziet eigenlijk vervoerslijsten bijvoorbeeld. Hè? Van hele lijsten namen, gelijk in de film Schindler's List. Ik weet niet of je daar nog iets van herinnert. Mensen die vervoerd zijn van daar naar daar. En dan staan de naam van mijn grootmoeder daarbij, of daar staat de naam van mijn grootvader. Documenten uit de kampen zelf, als ze aangekomen zijn. Een soort van personeelskaart met details als hoe groot waren ze, kleur haar, kleur ogen, gebit, bijzondere kenmerken. Wanneer zijn ze aangekomen, wanneer zijn ze vertrokken? Wat was een functie? Ja, mijn grootvader bijvoorbeeld, die is in Mauthausen aangekomen. En we hebben ontdekt dat hij niet in het hoofdkamp zat, maar in een satellietkamp, Goezen, dat is een paar kilometer verderop. En zo zijn we te weten gekomen wat hij daar allemaal gedaan heeft. Dus die heeft 7 maanden in een graniet, een soort van... Hoe moet ik dat zeggen? Die heeft stenen moeten vervoeren via een trap, dat noemden ze de dodentrap. De meeste mensen stierven na 6 weken, want je kreeg ten eerste te weinig eten om dat vol te houden. En het werk was veel te zwaar, dus dat was eigenlijk ontworpen om mensen te doden, maar niet meteen, maar zo'n paar weken. Dat is vreselijk, hè. Maar mijn grootvader heeft dat 7 maanden volgehouden. Dat was een zeer sterke man, in een geweldige conditie. Mm-hmm. En dus dat hebben we gezien. En dan is hij opgemerkt door de nazi's van, amai, die man is sterk. Dat is een goede arbeider. En dan is hij overgeplaatst naar een wapenfabriek op het domein. En dan naar Messerschmitt, dat is een vliegtuigfabrikant. Dus ook op dat, dus hij daar... Ja, vliegtuigonderdelen gaan maken op dat terrein. En dan is hij te werk gesteld in het ziekenhuis van het kamp. Dus we hebben helemaal kunnen zien wat hij daar allemaal heeft gedaan. Dat is allemaal genoteerd, dus dat hebben we kunnen zien. En dan van mijn grootmoeder hebben we ook kunnen reconstrueren welke weg dat ze heeft afgelegd. Want je moet goed onthouden, die mensen zelf hebben dat niet gezegd tegen ons. Hè. Dus mijn grootouders hebben dat niet verteld. Hè. Dus wij wisten bijvoorbeeld niet dat mijn grootmoeder 2 jaar in de Pavjak-gevangenis heeft gezeten, in Warschau. En als je daar dan over begint te lezen, echt waar, je haar gaat recht overeind staan. Dat was een van de ergste gevangenissen van Polen, waar dat de gevangenen, zeker de politiek gevangenen, voortdurend gemarteld werden en ondervraagd. En een andere bron die ik gevonden heb, een bewijs eigenlijk, zoals je vroeg, van een bewijs of, dat ze daar geweest zijn. Nu, die Pavjak-gevangenis is op het einde van de oorlog volledig plat gebombardeerd. Daar is niets meer van overgebleven, dus ook geen archief. Maar na de oorlog hebben de mensen die daar gezeten hebben, die dat overleefd hebben, hebben geschreven getuigenissen ingediend, mm-hmm, met hun herinneringen. En dat zit nu allemaal in de archief. En in één van die getuigenissen kwam dus de naam van mijn grootmoeder voor. Dus ik had contact opgenomen met wat nu het Pavjak Museum is. Hebben jullie nog gegevens over mijn grootmoeder? En zei, ja, die naam is, we hebben die teruggevonden. En die zit in een getuigenis. En dat was dus de celgenote van mijn grootmoeder. Heeft dus in 1976... een getuigenis ingediend. En ik heb die getuigenis gezien. En dat was een geschreven getuigenis op echt zo 2 A4'tjes zo uit een bloknoot gescheurd en echt met inkt, ja, met vulpen geschreven. Ik heb die getuigenis laten vertalen en die staat ook integraal in het boek. En dat was verschrikkelijk om te lezen, want ja, die vrouw heeft net hetzelfde beleefd als mijn grootmoeder. Ja, die zaten samen in de cel, dus die... Dus onrechtstreeks weet ik nu ook wat mijn grootmoeder daar gezien heeft, wat die meegemaakt heeft. En die zijn samen naar Auschwitz gestuurd, dezelfde dag. Dat heb ik dus ook kunnen... Want zij zegt, ik ben op 5 oktober 1943 naar Auschwitz gestuurd. En uit die documenten van de International Tracing Service weten wij dat mijn grootmoeder ook die dag gestuurd is.
Hier vertrok de trein, hier op dit perron. Hier stonden de mensen, met angst in hun ogen, voor de reis begon. Een man met een vrouw met een kind met een toekomst. Mensen, als dieren opgejaagd, daar was het oosten, daar gingen ze heen. Verder dan een trein kan reizen, naar de hemel, door de hel. Hier was het leven, daar was de dood. Voor elke bastaard en zigeuner, voor elke homoseksueel, elke jood. En ik kan het niet begrijpen, mijn hoofd kan er niet bij. Ik kan het niet begrijpen, mijn hoofd kan er niet bij. Er is te veel over geschreven.
En het is natuurlijk veel te lang geleden. Dus we mogen het vergeten. Maar als we het vergeten, begint het weer opnieuw.
De nieuwe aflevering van het programma De Leeswijzer, beste luisteraars, kan u dus herbeluisteren op woensdag 13 november, morgen dus, om 13 uur.
Welkom bij Radio Maria. Elke dag telt.
Beste luisteraars, Paus Johannes Paulus I, omwille van zijn 33 dagen durend pontificaat, heeft nooit de tijd gehad om veel op schrift te zetten. Toen hij nog patriarch van Venetië was, schreef hij voor het periodiek Il Messaggero di Sant'Antonio brieven aan beroemde mensen. En dat wordt eigenlijk een klein beetje, die verzameling brieven, als een geestelijk testament gezien van de lachende paus. En vandaag gaan we luisteren, beste luisteraars, naar een van die brieven. En deze brief wordt gericht aan Paulus de Diaken.
Aan Paulus de Diaken. Paulus de Diaken, monnik en geschiedschrijver, geboren in Friuli in de 8e eeuw. Hij werd opgevoed te Pavia aan het hof van koning Ratchis. Hij gaf onderricht aan de dochter van de laatste Langobardenkoning Desiderius. Na de nederlaag van de Langobarden werd Paulus naar Frankrijk gevoerd, waar hij Karel de Grote leerde kennen en aan diens hof lang als leraar verbleef. Behalve vele gedichten heeft hij ook een geschiedenis van de Langobarden geschreven, zodat zijn naam verbonden is met de geschiedenis van de vroege middeleeuwen. De vakantiewoede. Vereerde schrijver en historicus, het aanstaande Nationaal Eucharistisch Congres, dat gehouden zal worden te Friuli in augustus 1972, heeft me aan u doen denken. U was in Friuli geboren, maar van Langobardische afkomst, en hebt met grote genegenheid de geschiedenis van uw volk geschreven. 12 eeuwen geleden kwamen de Langobarden naar Italië met ongeveer 100.000 man. U beschrijft hoe ze via Postumia afkwamen en het leek wel een mierenhoop op Mars. Als u nu eens terugkwam. Als u op een zaterdag of zondag in juli of augustus eens bij de Fadalto-pas ging zitten en probeerde de auto's te tellen. Buitenlandse en Italiaanse, die afdalen naar Caorle, Jesolo en Venetië, of die omhoog gaan naar de Cadore-pas. Of als u eens ging zitten bij de Brenner of bij de andere Alpenpassen, nog meer volgepropt met toeristen. Als ik u vertelde dat alleen al op de feestdagen van augustus 1 miljoen Milanezen wegtrekken uit Milaan en 1 miljoen Romeinen uit Rome. Een onafzienbare processie van voertuigen die in alle richtingen rijden, op alle uren van de dag en op alle wegen van Italië. Ik begrijp dat u verwonderd zou kijken en ik weet wat u vragen zou. Waar gaan al die mensen naartoe? Ze gaan naar de zee, naar de bergen. Ze gaan monumenten bekijken of bezienswaardigheden in de natuur. Ze zoeken frisse lucht, het groen, het zand, de geur van bossen. Ze willen weg zijn van huis. En waar worden al die mensen ondergebracht? Zowat overal, in hotels, in pensions, in tenten en toeristendorpen, in vakantiehuisjes, in motels en op campings. Ziet u dat ding op vier wielen dat voortgesleept wordt door een auto? Dat is een caravan, een rijdend huisje. In uw tijd hield men zijn paard stil en bond het aan een boom. In onze tijd stoppen ze met de auto en de caravan op een plaats waar een paar bomen staan en een beekje stroomt. Ze halen een gasfles, een kookstel en een draagbare koelkast tevoorschijn. Maken hun maaltijd klaar en eten, zittend in het gras en genietend van het zuizen van de wind in de bladeren, het gonsen van de bijen en de vliegen, de geur van het gras en de bloemen, de kleuren van de hemel, het onmiddellijk contact met de natuur die hen dronken maakt en kalmeert tegelijkertijd. In de caravan bevinden zich naast 100 andere dingen opvouwbare bedden met matrassen van schuimrubber. 'S Avonds worden die klaargezet en men slaapt daarop heel de nacht, totdat men gewekt wordt door het gezang van de vogels. Kort gezegd, de mensen willen minstens voor een tijdje een bad nemen in de natuur, hun dagelijkse zorgen van zich afschudden, de stad van beton en bakstenen vergeten die hen maandenlang opgesloten heeft en weer opsluiten zal. In gedachten zie ik u, geachte diaken, al zitten, het hoofd in de handen, en ik hoor u al zeggen: wat verandert alles toch? Er is meer lawaai dan bij zo'n invasie in de oudheid. De mensen zijn net slakken geworden die hun huis meeslepen, een huis op wielen tegenwoordig. Of ze hebben een lap witte stof die eerst opgerold achter het zadel van hun motorfiets zit en later wordt uitgerold, opengevouwen en opgezet als een kamer. En dan hebben ze die blauwe tent, enorm groot, elektrisch verlicht, voorzien van radio en televisie, in een rij staande met andere tenten, bewoond door mensen van allerlei rassen en talen. Een waar Babel. Nee, zoiets beschrijf ik niet. U boft, ik als zielzorger kan niet zeggen, daar schrijf ik niet over. Ik moet minstens iets zeggen over enige problemen die verbonden zijn met dat reizen en trekken, dat zwerven en dwalen, dat men, naar gelang het uitkomt, aanduidt met weekend, korte vakantie, een dagje uit, toerisme, zomerverblijf. Wees zo goed te blijven meeluisteren als ik me nu tot de lezers richt. Voor ons, Italianen, is er een oud en klassiek voorbeeld van toerisme. Petrarca, die ook alpinist was. Hij reisde overal naartoe waar men in die tijd heen kon. In Italië en in het buitenland. Op zoek naar mooie plaatsen, goede vrienden en goede boeken. Dat vele reizen was goed voor zijn nieuwsgierigheid en zijn dorst naar kennis, maar niet zo goed voor zijn financiën. Zijn bediende Monte mopperde dikwijls: je doet niets dan alsmaar rondtrekken, maar daarom ben je dan ook altijd platzak. Dat is dus allereerst iets waar we aan moeten denken. Is het niet vaak onverantwoorde geldverkwisting, al dat reizen zonder zich beperkingen op te leggen? Het gaat heus niet om enkele gevallen. Die vakantiewoede die de mensen grotere stappen doet zetten dan hun benen lang zijn, komt tegenwoordig op grote schaal voor, zoals reeds ten tijde van Goldoni. Geweten en gezinsleven lijden er dikwijls onder, alsmede het financieel beheer, de zelfbeperking en de spaarzin. Nog een opmerking. Men reist, zegt men, om te leren, om de ontwikkeling te vergroten, om eventueel ergens over te kunnen meepraten, om de geest te verrijken met de artistieke en natuurlijke schoonheid die elders te zien is. Allemaal waar, als men tenminste rustig reist. Op de geschikte plaats stilhoudt. De nodige voorbereidingen treft en de ogen openhoudt om te zien wat nuttig en belangrijk is. Ook moreel kan men erop vooruit gaan. Men kan zich klein voelen in zo'n grote, schone wereld. Men kan zich dichter bij God en dankbaar voelen. Zich verenigd voelen met zijn broeders, medemensen. Maar er zijn mensen die zich op reis alleen interesseren voor kleinigheden. Als ze terugkomen van Rome, weten ze alleen te vertellen over een bepaalde wijn van de Castelli of over iets lekker uit de keuken van Trastevere. Er zijn er ook die het aan alle historische kennis omtrent de bezochte plaatsen ontbreekt, zoals de gids die de Toscaanse novellist Fuccini had vergezeld om Sorrento te bekijken. De stad waar 4 eeuwen geleden Torquato Tasso geboren werd. Op een gegeven ogenblik zei de schrijver tot de gids: "Ik ga nu een stukje eten. Probeer jij eens te weten te komen waar het huis van Tasso is." De man stapte weg, kwam een tijdje later terug en rapporteerde: "Meneer, de meneer woont hier niet meer." Er zijn ook toeristen die geweldig snoeven, opscheppen, fantaseren en overdrijven, wonderlijke verhalen vertellen, alsof ze Marco Polo, Columbus of Livingstone in eigen persoon zijn. Vakantie betekent rusten, zich ontspannen. Maar sommigen kunnen rusten, anderen kunnen dat niet. Met de laatsten gaat het net als met huisvrouwen die stof afnemen. Er zijn er die menen dat ze stoffen, maar die het stof enkel verplaatsen. Een gezin dat, om mee te doen met de mode, in de vakantiepiek naar een der meest bezochte plaatsen gaat, waar de hotels stampvol zijn, zal het moeten stellen met 1 kamer, of zal genoegen moeten nemen met een kermisbed, wat desnoods ook een biljaar of een lichtstoel kan zijn. Van rusten is er dan geen sprake. Men verwisselt de enige vermoeidheid en narigheid voor de andere. Iemand legt zondags 150 kilometer af om Cortina of Jesolo te bereiken over een weg die volgepakt zit met auto's. Na de mis maakt hij een wandelingetje, gaat eten en praat een poosje. Dan keert hij terug, zet zich aan het stuur, wringt zich in een eindeloze file, maakt voortdurend ingewikkelde manoeuvres om anderen in te halen, ontwijkt spatborden en neemt hier en daar moeilijke bochten. Als hij goddank heelheid thuiskomt, kan hij zeggen dat hij veel beweging heeft gehad en anderen dan hij gewend is. Maar hij moet niet zeggen dat hij is uitgerust. Hoeveel keren niet van vakantie terug, vermoeid en humeurig, omdat ze een te mondaine of rumoerige plaats uitgezocht hadden, of omdat ze zich niet hebben kunnen aanpassen bij de uitstapjes, of omdat ze in kringen geraakt zijn van lieden die hen hebben meegesleept naar vermakelijkheden, lezingen en discussies, opwindend, maar wel vermoeiend. Ik sprak al over overvolle wegen, over auto's, scherpe bochten en gevaarlijke inhalen. Ook dit vormt een hoogst ernstige gewetensaangelegenheid. Vreemd, maar er is nooit een chauffeur die in de biechtstoel komt vertellen: "Ik heb mijn leven en dat van anderen in gevaar gebracht." Niemand zegt ooit: "Ik ben onvoorzichtig of stoer achter het stuur geweest." En toch zijn het er niet weinigen die, zodra ze in de verte maar een auto bemerken, onmiddellijk tegen zichzelf zeggen en bijna zweren: "Die rij ik voorbij." Ook al is het een spider die een helling oprijdt. Zij moeten altijd passeren, iedereen om als inhaler historie te maken. Ook gebeurt het dat ze achter het stuur gaan zitten na te veel gedronken te hebben, als ze te vermoeid of gedeprimeerd zijn, of als ze met grote persoonlijke of familieproblemen zitten. Het 5e gebod is hier in het geding. Men kan niet genoeg de zware verantwoordelijkheid onderstrepen van hen die de machtige wagens van vandaag moeten besturen op de vaak armzalige, smalle, bochtige en kapotte wegen van gisteren. Het vijfde gebod betreft niet alleen de lichamelijke letsels, maar ook het geestelijk letsel dat men iemand toebrengt door een slecht voorbeeld te geven. De vakantieganger of toerist wordt met bewonderende of minstens met nieuwsgierige blikken bekeken. Vooral door armere of jongere mensen. En zo'n vakantiegast redeneert vaak: hier ben ik buiten mijn eigen omgeving. Dus permitteer ik me moreel maar wat meer vrijheid. Hij moest juist andersom redeneren. Hier val ik meer op dan thuis, dus moet ik extra op mijn tellen passen. Hoezeer de bevolking de toerist observeert, ondervond Renato Fuccini, die, zoals gezegd, als toerist Sorrento bezocht. De reeds genoemde gids verzekerde hem vol trots dat hij van iedere vreemdeling kon zeggen uit welke streek hij kwam. Hij zei: uw voorbeeld komt uit Piemont. Fuccini zei wel: nee, ik ben uit Toscane. Heb je dat niet kunnen merken? De man zei: excellentie, u hebt geen grove woorden gebruikt en niet gevloekt met Gods naam erbij. Hoe kon ik dan denken dat u uit Toscane komt? Kijk, in dit opzicht zou ik wensen dat alle toeristen Piemontese waren. En omgekeerd dat toeristen bij het zien van de mentaliteit, de tradities en de levenswandel van de bevolking van hun vakantieoord zoiets zouden kunnen zeggen als wat de eerste Noord-Amerikaanse heilige, Elizabeth Seton, eens schreef over een Toscaans dorpje waar ze een tijdje had doorgebracht. Ik verzeker u dat mijn katholiek worden, want eerst was ze protestant, een vanzelfsprekend gevolg was van mijn verblijf in een katholiek dorp. Behalve met het vijfde is ook het zesde gebod in het geding. Ik denk hier aan de manier waarop men zich kleedt, het gemengd toerisme van jongeren, het onbetamelijk vermaak in sommige vakantiecentra, lange autotochten met z'n tweeën, van bevriende of verloofde stellen. Wat die kleding betreft, zeggen ze, maar dat doet iedereen tegenwoordig. Het is niet waar dat iedereen zo doet. Al moet ik tot mijn spijt toegeven dat op dit punt ook overigens degelijk lijkende gezinnen op onbegrijpelijke wijze beginnen toe te geven. En al was het waar dat velen of allen zo doen, wat verkeerd is, blijft verkeerd, ook al doen ze het allemaal. Ook zegt men... Het is zo heet. Maar er zijn stoffen op de markt die zo dun zijn dat men zich heel goed op de warmte kan kleden, ook al wordt de rok een paar decimeter langer. Wat betreft die autotochtjes met z'n tweeën, het is voor niemand een geheim dat daarbij allerlei verkeerde dingen kunnen gebeuren. Mijn dochter is een braaf meisje, die weet wel wat ze doet, zei me een mevrouw. Uw dochter is zwak, net als wij allemaal, mevrouw. Ze moet beschermd worden tegen haar eigen zwakheid en onervarenheid, door haar weg te houden van het gevaar. De erfzonde is helaas geen mythe, maar een pijnlijke realiteit. Na het zesde komt het zevende gebod. Een paar jaar geleden heeft een Duitse bisschop zijn gelovigen vermaand de toeristen niet af te zetten. Werkelijk niet ten onrechte. Ik heb gehoord dat de VVV van een toeristenplaats in de bergen het landschap heeft verrijkt met een grote opgeblazen melkkoe van rubber. Van verre gezien wit op een groene wei, met een grote bel om haar nek, ook van rubber, geeft die koe kleur aan de omgeving en dient ze tegelijk als lokmiddel of als waarschuwing. Als het waar is, zou dit eerder naïviteit dan doortraptheid zijn. Het is een feit dat in bepaalde vakantieoorden de prijzen tegen de seizoenpiek enorm stijgen. Hier en daar worden de vakantiegangers alleen beschouwd vanuit een commercieel standpunt. Vakantiegangers zijn mensen met geld, Bij hen zit het eraan en kan het eraf. Niet altijd bedenkt men daarbij dat het mensen zijn die heel het jaar gewerkt hebben in fabriek of kantoor, in vochtige, dompere steden. Mensen die nauwelijks 2 of 3 weken vakantie krijgen, die echt rust nodig hebben en frisse lucht en zon. Niet voor altijd en niet voldoende denkt men eraan dat het broeders zijn, voor wie men ware liefde moet hebben en voor wie men de gastvrijheid dient te beoefenen. De heilige Petrus vermaant ons hospitales in vicem, gastvrij voor elkaar te zijn. En hij voegt erbij, sine murmuratione, zonder te mopperen. In dit geval zouden we er nog bij kunnen voegen, en zonder ze het vel over de oren te halen. Er is nog iets. Wij gaan op vakantie, maar de Heer houdt geen vakantie. Hij wil dat we zijn dag in ere houden. En die in geen geval onteren. En dit zowel hem ter eren als voor ons eigen welzijn. Als ik zeg zijn dag, bedoel ik niet alleen dat uur waarin we de mis horen. De christelijke zondag is een gehele dag en omvat een hele hoop dingen. Actief deelnemen aan het misoffer, niet alleen maar passief luisteren, zorgen voor ons zielenheil in rust en bezinning en door het ontvangen van de sacramenten. Godsdienstige onderrichting door te luisteren naar het woord van de priester en door het evangelie of een ander goed boek te lezen. Deelneming aan het leven van de parochie als geheel. Liefdewerken verrichten jegens armen, zieken of kinderen. Een goed voorbeeld geven of ook navolgen. En dit allemaal als de vrucht van ons christelijke leven en als een waarborg daarvoor. Als we in staat zijn goed te leven op zondag, dan is het bijna zeker dat we ook goed zullen leven gedurende de rest van de week. Daarom hecht de Heer zo aan de zondag. En daarom moeten we alles doen om deze niet te laten schieten. Toerisme of geen toerisme, vakantie of geen vakantie. Ons zielenheil gaat boven en voor alles. Ik kom nog even bij u terug, diaken Paulus. Wat denkt u van mijn conclusie? Is het te ouderwets? Ze is ouderwets, maar ze is waar en wijs. Ze helpt ons goede mensen te worden en te blijven. En daar gaat het toch om. Juli 1972.
Christ as in light, illumine and guide me. Christ. As a shield, overshadow me. Christ under me, Christ over me, Christ beside me, on my left and my right. Stay be within and without me. Lowly and meek, yet all-powerful. Be in the heart of each to whom I speak. In the mouth of each who speaks unto me. This day be within and without me. Lowly and meek, yet all-powerful. Lowly and meek, yet all-powerful. Lowly and meek, and all-powerful. Christ has a Christ is a shield, Christ when I'm standing, Christ when I kneel, Christ here beside me on my left and my right, Christ all around me on my days and
Christ when I'm standing, Christ when I kneel, Christ here beside me on my left and my right, Christ all around me on my days and my nights, Christ as a light, Christ as a shield, Christ when I'm standing, Christ when I kneel, Christ here beside me on my left and my right, Christ all around me all my days and my nights, Christ as a light, Christ as a shield, Christ when I'm standing,
zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending van Elke Dag Telt. We gaan nog een Bijbelvers voor de dag trekken. Kom, o Heilige Geest. En ik trek een kaartje. Volg de weg die ik u wijs, dan zal het u goed gaan. Het komt uit de profeet Jeremia, hoofdstuk 7, vers 23. Volg de weg die ik u wijs, dan zal het u goed gaan. Beste luisteraars, nog een mooie dag gewenst en tot morgen vroeg.